Ja, goedenavond, dames en heren. Ik hoop dat iedereen een fijn paasweekend heeft gehad. Nou, volgens mij hebben we het best goed weer gehad, in ieder geval tweede paasdag. Eerste paasdag viel het wel mee. De avond vandaag bestaat uit twee gedeelten. We hebben eerst een kennismaking met een aantal commissies in Boksel. Daar heeft de gemeenteraad expliciet naar gevraagd. Die avond duurt tot ongeveer 8:30. Daarna hebben we een korte pauze en de tweede avond is wat meer informatie over de cultuurnota. De adviescommissies die vandaag een voorstellingsronde gaan doen. Ze geven het zelf voor. Dat kan via een presentatie, een open gesprek. Volgens mij het sociaal domein begint zo dadelijk. Dat zal een open gesprek zijn. Daarna de bezwaarschriftencommissie. En als derde, ja, ik kan de naam niet onthouden, maar het is werkgroep uitvoering bestemmingsplan buitengebied Boksel, de WUB. Afgekort. We werken met heel veel afkortingen in Boksel, hè. Ik wil het woord eigenlijk aan Frank geven. Die mag beginnen met adviesraad sociaal domein.
Dankjewel. Goedenavond. Ik ben Frank Leermakers, de voorzitter van de adviesraad sociaal domein. Wij zouden vandaag met een paar mensen meer zitten als dat we nu zitten. Maar ik hoop dat, er nog één of twee mensen komen. De adviesraad, ik heb bewust gekozen om geen presentatie te maken in de zin van PowerPoint. Want mijn ervaring daarvan is dat je meteen 15 minuten aan het woord bent. En wat mij betreft kiezen we wat meer voor de interactie. Want ik wil ook de andere leden ook de kans geven om wat te vertellen. Tineke die komt net binnen, dus dat is ook goed. Dan hebben we alle domeinen compleet. Adviesraad is al een aantal jaren in de huidige situatie actief. Wij komen voort uit een aantal adviesraden die in het verleden in het sociaal domein werkzaam waren. Ouderenraad, jeugdraad, dat soort clubs rondom armoede. Maar dat waren allemaal aparte clubjes. En de adviesraad die is eigenlijk de nieuwe generatie van dit soort onderwerpen. Wij werken overigens, en dat is dan meteen het eerste inhoud, nog steeds volgens diezelfde deeldomeinen. Dus wij zijn een club van 8 mensen en we hebben 2 tot 3 mensen per deeldomein. Eén deeldomein houdt zich bezig met ouderbeleid, WMO, mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Daar komt Tineke Neusink voor in beeld als daar vragen over zijn. Het tweede deeldomein is participatie en armoede. Daar is Richard Permatier voor aanwezig. Zijn collega Samia Arab die is er niet. En dat geldt, hetzelfde geldt voor de collega van Tineke, Kees de Waal. En Peter Hulsen die zal jeugd vertegenwoordigen. Zijn compaan Rob Gilsing die is ook vanavond afwezig. Dus dat is de club die wij zijn. Wat doen wij? Wij geven adviezen, zoals het woord zegt. Wij geven adviezen desgevraagd die uit BMW komen. Meestal natuurlijk de beleidsambtenaren die daar mee actief zijn. Onze doelstelling is om zo vroeg mogelijk in een traject betrokken te zijn, zodat onze adviezen A, wat meer impact hebben en ook het werk van de beleidsambtenaren relatief wat makkelijker maken. De laatste jaren hebben wij ook nogal nadrukkelijk ervoor gekozen om niet alleen gevraagd advies, maar ook nadrukkelijk ongevraagd advies te geven. Dat is altijd wat lastiger, omdat je dan de onderwerpen ook zelf natuurlijk mede mag en moet bepalen. Betekent wel dat we dan onze eigen keuzes daarin natuurlijk maken. Maar het betekent wel dat de interactie daardoor ook met BMW wat nadrukkelijker aanwezig is. Naast het werk achter de schermen hebben wij de nodige interactie. We hebben formeel 2 keer in het jaar met het totale quorum van beleidsambtenaren in het sociaal domein interactie. Maken we van tevoren een agenda samen met hen en met de collega's van Symmius Gestel. Want wij werken veel samen met de collega's van Symmius Gestel, omdat ja, de onderwerpen natuurlijk over de grenzen van gemeentes vaak spelen. Wel heel specifiek natuurlijk vanuit de gemeente dat je het advies geeft. Maar interactie kan natuurlijk van tevoren goed op die manier plaatsvinden. Daarnaast hebben we ook individueel met de beleidsambtenaren interactie. En 1 keer in het jaar komen we met het totale college samen. om te kijken hoe het eigenlijk gaat. Dan komen er ook wel inhoudelijke onderwerpen aan de orde, maar het is vooral voor het goed functioneren van de raad en het proces achter het hele advies gebeuren. Goed, dat is eigenlijk mijn inleiding. Mijn voorstel is eigenlijk om u in de gelegenheid te stellen om vragen ook aan ons te stellen. En dan is mijn doelstelling om ook de collega's daarbij te betrekken als die op enig deeldomein aanwezig is.
PvdA GroenLinks. Ik heb eigenlijk een... hoe houden jullie voeling met de achterban, met wie jullie vertegenwoordigen?
Ja, terechte vraag. En dat is meteen de allerlastigste. Tegen wie zeg ik het? Want dat geldt voor u natuurlijk ook allemaal. Het is een dialoog die wij nadrukkelijk wel hebben. Wij proberen dat op te lossen enerzijds door mensen te selecteren in onze raad die ook een contact hebben met de mensen in hun activiteitenveld. En daarnaast is dat wij veelvuldig op zoek gaan en op bezoek gaan naar mensen uit ons deeldomein. Zo heeft bijvoorbeeld Richard de interactie met het armoedenetwerk. Daar kom je heel veel van de organisaties tegen die in dat netwerk actief zijn. Die zoeken we op en we stellen ook hen nadrukkelijk ook vragen. Dus dat zijn de mogelijkheden die we hebben. Daarnaast staat het niet helemaal toevallig dit jaar weer op ons jaarplan om die interactie te intensiveren. We zijn daartoe ook uitgenodigd door de beleidsambtenaren die ook met dezelfde intentie op dit moment bezig zijn. En we hebben een beperkt aantal thema's voor onszelf benoemd waarin wij de interactie met de achterban willen plegen. Kijk, wij zijn niet de club van, tenminste althans zo hebben we ons tot dusver opgesteld, van allerlei enquêtes of breedvoerige interactie met grote groepen. Dat is in het grijze verleden wel gebeurd, dat we met een onderwerp een avond hebben belegd en dan krijgen we een groep van mensen waar we een stukje interactie mee hebben. Daar waren we niet zo verschrikkelijk enthousiast over. En dat is de reden waarom wij zeg maar wat meer op basis van een thema proberen actief de benadering te kiezen voor zeg maar de achterban, de burger. De eerlijkheid gebied te zeggen dat ook wij worstelen met dat thema. Laten we realistisch zijn, want onze middelen, zowel qua tijd als qua geld, zijn ook wat dat betreft relatief beperkt. En dat betekent dat we proberen vanuit ons eigen beleving en achterveld, ons eigen netwerk, zoveel mogelijk ook de interactie te zoeken daar waar het zinvol en noodzakelijk is.
Richard zit bij het armoedenetwerk. Maar ik werk bij de, of ja, ik werk bij, ik zit bij de seniorenvereniging Bokstel voor namalig KBO. En doe ook werk als cliëntondersteuner, WMO cliëntondersteuner. Dus op die manier kom ik bij heel veel mensen over de vloer en achter de deur. En hoor je van heel veel mensen wel wat er speelt. Dus als er echt dingen mis zijn, dan weten ze ook wel heel snel te vinden. Dus dan nog even een stukje toelichting.
Dank je. Ja, in het stuk wat Tineke met Kees doet, het gebeuren rondom WMO en ouderen. En ook hetzelfde geldt eigenlijk over het armoedestuk. Dat is goed georganiseerd. Daar heb je natuurlijk een georganiseerde achterban. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het hele jeugdgebeuren, daar zit je gewoon veel lastiger natuurlijk. Hè. Hoe moet je met de jeugd van Boksel in een goede interactie komen? Nog niet zo lang geleden hadden we zo'n leuke bijeenkomst hier bij Hart van Boksel. Waarin jeugd bij elkaar komt. Dat is helaas eenmalig gebleken, maar dat soort momenten denk ik dat heel productief zou kunnen zijn om de signalen vanuit die populatie ook mee te krijgen. Ik weet wel dat Rob en Peter actief zijn.
Dankjewel. Ja. Ik ben Peter Hulse, ik ben sinds een dik jaar nu betrokken. We proberen die voeding met wat speelt er voor met kinderen en jongeren, al dan niet via hun ouders, in eerste instantie op te zoeken door een aantal sleutelspelers te leren kennen en daar een netwerk mee op te bouwen. ik samen met mijn collega-adviesraadlid. We hebben bijvoorbeeld ergens in de winter een keer heel lang zitten praten met de leerlingcoördinator van het Baander Herencollege, die enorm goed zicht heeft op wat er rond die school voor en met de leerlingen speelt, de jeugdagent van de politie. En dat steeds verder uit te bouwen en ook inderdaad natuurlijk te zoeken naar manieren om zo direct mogelijk zicht te krijgen op die hele doelgroep. En soms, in aanvulling op wat Frank al vertelde, kunnen we daar ook in optrekken samen met de gemeente. We hebben vanuit onze ongevraagd adviesrol de ambtenaren opgestookt om aan de slag te gaan met een inclusieagenda. Nou, als het erover gaat om daar de doelgroep bij te betrekken en dan vanuit mijn betrokkenheid specifiek de jongere doelgroep, ja, dan kunnen we daar op een bepaalde manier, als we dat zuiver doen, ook heel goed samen met de mensen vanuit mijn gemeente dichtbij in optrekken, denken we.
Okay, dankjewel. Roel, die helpt me. Oké, andere vragen? Ja, Joep.
Ja, dankjewel. Joep Schallers, combinatie 95. Ik ben eigenlijk vooral even benieuwd naar het stukje ongevraagd advies. En dan met name, wat zijn daarin eigenlijk jullie beweegredenen om op een gegeven moment ongevraagd advies te geven? Zijn dat thema's of onderwerpen waarvan jullie eigenlijk van mening zijn dat jullie betrokken bij hadden moeten zijn? Of zijn het ontwikkelingen die je ziet die aanleiding geven? En daaraan gekoppeld, wat is eigenlijk jullie ervaring met hoe het ongevraagde advies land binnen de organisatie en binnen het college en raad?
Ja, ik denk dat ieder voor ons daar een eigen invulling aan zou willen geven. Maar is er iemand die wil reageren? Ja?
Nou, bijvoorbeeld taalgebruik in beschikkingen, brieven aan de burger, met name. Ook in ambtelijke stukken. We vinden dat niveau wat erin wordt gesproken veel te moeilijk voor onze burgers. Dus wij vinden en vonden dat beschikkingen, et cetera, op B1 niveau moet worden geformuleerd. Na lang trekken, we hebben daarover een ongevraagd advies gegeven. En na lang trekken en duwen is dat nu gerealiseerd. Dat nu ambtelijke stukken, brieven aan de burger, op B1 niveau moet worden geschreven. Dat betekent op zeer, zeg maar, op LBO-niveau. Op dat niveau moeten onze burgers worden aangesproken. Dat is iets geweest op basis van ongevraagd advies. Een voorbeeld.
Is dat voldoende van jou, Joep? Want ja, Tineke heeft misschien denk ik nog een
even
aanvulling.
Even kort, ja. Want je zei van of je geen advies hebt kunnen geven. Dat komt eigenlijk niet meer zoveel voor. In die zin is het proces goed gestroomlijnd. Maar het zijn dus vooral ontwikkelingen die je ziet waarvan je denkt van, ja, daar moet eigenlijk iets mee gedaan worden. Waar je van denkt, ja, of ambtenaren weten het niet, of er is te weinig aandacht voor en dan pakken we het op. En ons laatste advies is geweest over de huishoudelijke hulp. Enerzijds zijn daar vanuit de WMO zijn er hele lange wachtlijsten, dat is 6 maanden of meer. Maar we merken nu ook, en dat krijg ik dan uit het veld te horen, dat aanbieders de uren die ze moeten leveren gaan halveren. Omdat ze dan door personeelsuitval dat niet meer kunnen leveren. En dat is gebeurd ongefundeerd volgens ons. Dus wij hebben nu een advies geschreven dat daar toch wel criteria voor moeten zijn. De gemeente heeft al overleg gehad met de zorgaanbieders. En die zeggen dan, al in overleg met de cliënt mag het. Maar een cliënt krijgt het gewoon te horen. Dus het is een beetje willekeur en wildgroei in onze ogen. Dus daar hebben we iets op gedaan. Dus dat zijn even 2 voorbeelden. Dan krijg je een beetje een beeld misschien.
Misschien ook nog 1 aanvulling. Die vind ik ook wel typerend rondom het armoedenetwerk. Waar Richard ook actief is. Daar hebben we een paar keer aandacht voor gevraagd. Maar wij krijgen ook vanuit die achterban signalen van hen over dat de interactie met de gemeente hier en daar soms de wensen overlaat. En daar formuleren wij dan. Dus dan zijn we eigenlijk voor het doorgeefluik voor het signaal wat we vanuit die achterban krijgen. Dat gebeurt ook.
Ja, op zich heldere beantwoording. Even aanvullend daarop. Het voorbeeld bijvoorbeeld van het B1 taal of de schrijfwijze. Is dat dan een advies wat jullie echt op papier aan de organisatie? Oké, want ik zou ook denken dat juist in de contacten of de interactie die jullie al met de ambtelijke organisatie hebben, dat soort dingen ook daar eigenlijk best een plek in zouden moeten kunnen vinden. Maar ik zie wellicht aan de reacties dat dat onvoldoende effecten teweeg brengt.
Ja, dus de vraag of dat daadwerkelijk dan zo is. Maar wij kiezen er over het algemeen voor om de formele lijn te behandelen en via de wethouder het signaal richting de ambtenaren te laten spelen en niet andersom. Anders krijg je vrij snel dat je een persoonlijke interactie met mensen krijgt. En wij moeten ook met hen natuurlijk verder samenwerken over het algemeen. Dus ik denk dat die formele weg over het algemeen wat beter werkt.
Nou, en daardoor...
Ja, dat is de formele weg.
Nee, maar je zou informeel natuurlijk ook met een wethouder af en toe ergens aan tafel kunnen zitten. Maar jullie houden hem inderdaad objectief, omdat jullie ook natuurlijk een objectief advies voor gaan zijn.
Is, ja, het formele proces, dat
precies,
werkt gewoon.
Het formele proces informeel. Ja.
Dankjewel. Mirjam Bemelmans, PvdA GroenLinks. Mijn vraag is eigenlijk, jullie advies, ligt dat je ziet de regels worden toegepast? Of kijk je naar, valt op dat het maatwerk juist heel erg lastig is? Kun je daar iets over zeggen?
Ik weet niet precies.
Nee. Je kunt zien dat de regels goed of niet goed gevolgd worden. Maar er kan ook vanuit bewoners opmerkingen komen over dat er te weinig maatwerk is. En dat daar meer naar gekeken moet of kan worden.
In een paar hele grote lijnen op het vlak van wat er rond jeugd speelt, zien we dat in de context van de jeugdhulpregio, zeg maar de formele kant van jeugdhulp volgens de letter van de wet is georganiseerd. En wij proberen op verschillende manieren en bij herhaling er aandacht voor te vragen dat we het eigenlijk met z'n allen zo min mogelijk op jeugdhulp zouden moeten laten aankomen. En dat we eraan werken dat kinderen en jongeren op een manier opgroeien, waardoor het helemaal niet tot hulp of zorgvragen hoeft te komen. En dat kan op het vlak van gezondheid spelen, dat kan op het vlak van inclusief opgroeien spelen, waardoor we kinderen niet als het ware naar aparte voorzieningen sturen. Dus we proberen juist aan te stimuleren om naar de voorkant te denken. Dat heeft bijvoorbeeld in het afgelopen najaar ook gespeeld rond het plan van aanpak in het kader van het Gala-akkoord van de Rijksoverheid. Waar op dat vlak wel een paar aanknopingspunten in zaten, maar eigenlijk nog maar heel beperkt, die nog maar heel beperkt handen en voeten kregen. En waar, ja, wat ons betreft, juist heel veel kansen in zitten.
Dankjewel. Stefan de Nijs, combinatie 95. Ik heb ter voorbereiding van deze avond even op jullie site gekeken. Maar die is volgens mij sinds 2019 niet meer geüpdate.
Klopt.
En ja, ik vraag me af, ja, de raadsleden die krijgen jullie adviezen natuurlijk ook te zien. En ze zijn natuurlijk uiteindelijk bestemd voor het college. Maar als anderen van jullie adviezen die willen lezen, hoe komen ze dan in contact?
Terechte vraag, Stefan. Die moet ik mezelf even aantrekken, want die zit even bij mijn portefeuille om die achterstand in te lopen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we eigenlijk hadden besloten om de website eruit te halen. Want wij maken ook gebruik van de website van Boxel.nl. Daar staat de adviescommissie open. Alleen daar kunnen we onze adviezen inderdaad niet meer op kwijt. Dat was in het verleden wel zo, maar sinds recente afspraken niet meer. Dus dat betekent dat we opnieuw de website gaan updaten en zorgen dat de connectie met datgene wat we uitbrengen ook voor anderen toegankelijk is. Ik ga ervan uit. Ik ga ervan uit. Ja.
Dat vind ik heel goed. Miek Nooy, PvdA GroenLinks. Kunnen jullie iets vertellen over de interactie tussen jullie en het college, hoe dat loopt? Of dat worden er veel adviezen opgevolgd? Of is dat heel stroperig? Of, nou, ik ben benieuwd hoe wat jullie ervaring daarin is.
Ja. Dat is in de loop van de afgelopen jaren sterk verbeterd, is ons beeld. In het begin was dat inderdaad van dat we vaak niet meer precies wisten wat er met ons advies gebeurde. Dus, maar de laatste tijd is het zeker zo dat er in interactie zijn. Daar zijn wij ook zelf heel erg actief in. Dus wij vragen in het proces ook van geef ons terugkoppeling, ontvangst, reactie, zodat we beter weten en ook een zekerheid hebben dat, dat er ook daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Over het algemeen denk ik dat onze conclusie mag zijn dat er serieus naar onze adviezen gekeken wordt en dat er ook heel veel opgevolgd wordt. Dus in mijn beeld, maar corrigeer me als jullie het anders beleven, is het grootste deel van onze adviezen positief en wordt opgevolgd. En maar een beperkt deel, om welke reden dan ook, is dan niet opvolgbaar. Ja, de laatste 1-2 jaar. Zo ongeveer. Overigens is onze interactie met de burgemeester en wethouders. Wij hebben een accountwethouder. Want voor ons is helaas de afspraak binnen het college dat ons domein compleet versnipperd is. Dus wij hebben eigenlijk met alle wethouders van doen. Nou, dat is voor hen geen doen en voor ons geen doen. Praktijk is dat Marielle van Alphen dan ons contactpersoon is. Dus wij hebben 2 keer per jaar met haar tijdens onze reguliere meetings contact. En dan spreken wij de dingen uit zoals je nu die vraag aan ons stelt. Hoe effectief is het proces? Wat kunnen we daarin verbeteren? Welk onderwerp zouden we wat meer interactie willen? Met wie moeten we dan het contact zoeken enzovoorts? Want voor ons is het natuurlijk ook een constante zoektocht.
Is er nog een vraag vanuit iemand? Dan wil ik zo dadelijk overgaan naar het tweede onderdeel, maar misschien wil Frank nog een laatste woord doen.
Nou, laat ik onze dank uitspreken voor de uitnodiging die we hebben gekregen. Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld. Dit is wat dat betreft ook de eerste keer dat we de interactie met een wat breder publiek hebben vanuit de gemeente, behalve natuurlijk het college en de beleidsambtenaren, want die zien we natuurlijk met regelmaat. Dus wat ons betreft zetten we dit periodiek op een agenda. Ik bedoel, het hoeft niet veel tijd te kosten en het geeft wel de gelegenheid om jullie vragen te beantwoorden en voor ons ook in zekere mate om gezien te worden, los van het papier wat we allemaal produceren.
Ik zie een aantal raadsleden ja knikken, dus ik neem aan dat we het meenemen naar het presidium om het op de agenda te zetten.
Alex van der Braak, inbox. Misschien afrondend de vraag, hè. Waar zijn jullie actueel mee bezig? Wat zijn actuele onderwerpen? Kun je daar nog iets over vertellen?
Wat hebben we in ons plan staan? Dat moeten we ook doen vanwege de subsidie natuurlijk. Dus, maar het document is bekend, maar misschien dat jullie
kort... Ja. Op het vlak van de opgroeiende jeugd bestaat dat vooral uit het verbeteren van ons contact, om op die manier te weten wat er leeft, wat er speelt. Aanleiding is voor gevraagd en ongevraagd advies, of om ervaringen te betrekken bij gevraagd en ongevraagd advies. Dat gaat in ieder geval, in de komende tijd handen en voeten krijgen rond de visie sociaal domein, waar mijn gemeente dichtbij en het college mee bezig is. Dat in ieder geval als een van de grotere dossiers die er in de komende tijd aankomt.
Nou, dit jaar houden we ons speciaal bezig armoede en met name dan richting de wijk Boksel Noord, Celissen. We zien uit GGD-onderzoeken dat die wijk toch wat achterloopt, met betrekking tot diverse aspecten. Daarom, wat ons betreft, dit jaar meer aandacht voor die wijk. Daarnaast willen wij ook dit jaar extra aandacht besteden aan participatie. We hebben er in het verleden toch iets te weinig aan gedaan, dus willen ook dit jaar meer aandacht besteden aan dat onderwerp.
Ja, en participatie, dat is dan in een hele brede zin van het woord. Ja,
dat betekent meer aan werk, vrijwilligerswerk, dat soort zaken. Ah. Dat meer die kant op. Asielzoekers, werk, nou dat.
Helder.
Ja, en voor de ouderen en mantelzorg willen we in ieder geval ons focussen op mantelzorg. Omdat we merken dus ook inderdaad dat de zorg veel minder hulp kan bieden. En mantelzorg is natuurlijk steeds belangrijker worden. Maar ook steeds door de vergrijzing een aantal afnemen. Dus we willen ons heel erg richten op mantelzorg. En hartje in de wijk, omdat dat ook een middel is waardoor je een netwerk zou kunnen opbouwen. Of je hulp kan zoeken om de informele hulp te versterken, zeg maar.
Dankjewel.
Ja, wil je nog iets zeggen, Frank? Of?
Nee, ik denk dat wij voldoende aan het woord zijn geweest, Roel. Dus,
Dan wil ik jullie bedanken. Jullie mogen blijven zitten als jullie willen. Het volgende onderdeel, de bezwaarschriftencommissie. Ik weet niet wie ik daarover het woord mag geven.
Goedenavond, mijn naam is Erik Verbeet. Ik ben voorzitter van de bezwaarschriftencommissie. Ik wil het zo gaan doen. Ik heb iets van een PowerPoint is opgesteld. Maar jullie kunnen natuurlijk ook gewoon vragen stellen. Maar voordat ik wil beginnen, we zijn met een aantal mensen hier. En ik zou het leuk vinden als ze zich zouden kunnen voorstellen. Maar nou begrijp ik dat ik daar een microfoon voor nodig heb.
Nou ja, moet niet per se, maar is wel zo handig. Even kijken. Volgens mij het rijtje achterin links. Ja, kijk. Dan geef ik gewoon even de microfoon af en dan kunnen jullie doorgeven.
Ik zal er even bij gaan staan. Ik ben een van de secretarissen van de bezwaarschriftencommissie. Ik ondersteun de voorzitter en de leden tijdens de hoorzitting en bereid het conceptadvies voor wat dan aan het college wordt geadviseerd. Had ik mijn naam gezegd? Of? Nee, sorry. Bonjour Asip. En ja, mijn naam staat ook op de PowerPoint.
Ja, en ik sta er twee keer op, zie ik. Ik ben Michael Rubens, in dagelijks leven advocaat. En zowel in de commissie Algemene Zaken als Maatschappelijke Zaken ben ik actief. In dagelijks leven dus advocaat, veel op sociaal terrein. Ooit begonnen bij gemeente Nijmegen, bezwaar en beroep. Dus in die zin bezwaarcommissie, dat voelt wel vertrouwd.
Ik ben Karin van Overdam. Ik ben ook een van de secretarissen. En wij ondersteunen de commissie. Ja.
En mijn naam is Saskia van Term. Ik zit in de Algemene Kamer. Ik heb 15 jaar als omgevingsrechtsjurist bij gemeente gewerkt. Dus ik weet waar ik het over heb, ook uit de praktijk. En sinds kort werk ik bij de rechtbank. En ik zit al ongeveer 5 jaar in deze commissie.
Mijn naam is Pascal Haaks. Ik ben voorzitter van de Maatschappelijke Kamer van de Onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie. In het dagelijks leven werkzaam als jurist, bezwaar en beroep. En ruim 20 jaar in allerlei functies ervaring binnen het sociaal domein.
Ik ben Ben Achterberg. Ik ben nu 10 jaar ongeveer lid van de bezwaarschriftencommissie. Jurist omgevingsrecht. Ik heb gewerkt voor stedenbouwkundige adviesbureaus voor mezelf en voor diverse gemeenten. En brede ervaring op dat gebied. En ik vind het nog steeds een hele boeiende commissie om daar lid van te zijn.
Dankjewel. En ik ben Erik Verbeet. Ik werk sinds 1995, 1996 op het gebied van omgevingsrecht. Ik ben nu juridisch adviseur en overheden. En ik ben nu, denk ik, een dikke zesje verbonden aan deze commissie. Allereerst, hebben jullie al vragen gezegd van nou dat willen we eigenlijk meteen stellen? Of zeggen we nou, ga de PowerPoint maar door en dan merken we vanzelf. Wat net al in de presentatie naar voren kwam, we hebben een algemene kamer en een maatschappelijke kamer. De besluiten waarover wordt gebaseerd, nemen besluiten natuurlijk, die staan eronder. Wel duidelijk verschillende onderwerpen zijn. En waarbij gezegd moet worden dat de Algemene Kamer het vele malen veel meer zittingen heeft dan de Maatschappelijke Kamer. Dat komt niet zo heel veel voor. Ja, tuurlijk. Je ziet het wel in meer gemeenten. En dat komt omdat je met in de Algemene Kamer heb je omgevingsrechtelijke zaken. Dus iemand krijgt een bouwvergunning. Dan ben jij degene die de bouwvergunning krijgt. Die is natuurlijk betrokken bij de procedure. Maar ook de buren. Dan krijg je op een gegeven moment een soort driehoek. Terwijl als je een uitkering krijgt, een bepaalde vorm van ondersteuning, dan is het tussen jou en de overheid. Dan kom je wat makkelijker uit, omdat je niet met een derde rekening hebt. Daar is het. Dus dat is wel de reden.
Dirk, microfoon iets dichterbij.
Oh ja, sorry. Ja. Ja, even voor de helderheid. Kijk, het is niet zo, maar dat zullen jullie ongetwijfeld weten, dat zodra je een brief krijgt van de gemeente, dat je dan zegt, daar kun je bezwaar tegen maken. Er gelden wat eisen voor. Nou, we hebben een mooi artikel opgeschreven. Maar het komt erop neer dat je een brief besluit moet krijgen wat iets met jou doet, met jouw rechtspositie. Als dat niet zo is, dan kun je ook geen bezwaar maken en komen wij er ook niet aan. Pas. Iedereen nog? Ja? Even kijken of iedereen nog wakker was. ja, en dan nog een ander punt is het belanghebbende begrip. Er zijn boeken over beschreven, maar waar het op neerkomt, is dat op het moment dat een bestuur, een gemeente of anderszins, een besluit neemt, dan moeten ze kijken naar de belangen waarmee gemoeid zijn. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat alle belangen van iedereen er maar iedere keer bij betrokken kunnen worden. He, dus de kring van belanghebbenden noemen wij dat dan, die dus mogen meepraten of bezwaar maken tegen zo'n besluit, die is beperkt. En door de jaren heen is die door die rechtspraak wel, best wel ingeperkt. Maar het is nog steeds een grote groep. Maar het is dus niet zo, dat zien wij ook vaak in hoorzittingen van dat mensen, ja, maar goed, ik vind het heel erg, of nou ja, ik woon weliswaar heel ver weg, maar ik fiets er iedere dag door dat gebied heen. Ja, dan moeten wij toch adviseren van nou, dan ben je geen belanghebbende. Wat wel van belang is, het zijn twee kleine woordjes, maar de bezwaarclausule. En doorgaans is het zo, als je een brief krijgt van de gemeente en er staat een bezwaarclausule onder, dan staat er precies onder wat je kunt doen als je het er niet mee eens bent. Nou is het natuurlijk niet zo dat als ik een bouwvergunning aanvraag, dan krijg ik dus een besluit van de gemeente. Maar mijn buurman die krijgt die brief niet. En die moet ik dus oriënteren op de publicatie van het besluit. En dat gebeurt ook. Alleen daarvoor moet je publicaties in de gaten houden. Onder andere in het gemeenteblad. En ook daar zien we wel eens dat het misgaat, omdat mensen net wat te laat zijn. En ja, dan is het altijd weer de vraag, waarom ben je te laat? Had je het niet eerder kunnen doen? Dat soort vragen. Misschien dit is wel het belangrijkste, want hoe doen wij dat nu? Nou, wij zitten eens in de twee weken zitten wij vaker in deze ruimte. En er is een besluit genomen door het college vaak. Iemand maakt bezwaar. En op dat moment krijgt hij een uitnodiging voor de hoorzitting. En dan krijgt iemand de gelegenheid om zijn bezwaar toe te lichten. En dat gaat best wel op een informele manier. Kijk, het is natuurlijk wel een soort van setting waar drie mensen achter een tafel zitten en vragen stellen. Aan de andere kant is het zo, het is heel belangrijk dat mensen bezwaar maken, ook gehoord worden. En dat ze ook hun zegje kunnen doen. Dus dat ze alles kwijt kunnen wat ze kwijt willen kunnen. En dat vragen we ook altijd na afloop, bijna voordat de zitting is afgerond. Heeft u nou nog iets wat u wil zeggen? Dat mensen dus echt hun verhaal kwijt kunnen. En het is vaak meer dan alleen de puur juridische bezwaar tegen het besluit. Dat neemt vaak al wat kou uit de lucht. Het is verplicht om iedereen te horen. Als mensen daar geen behoefte aan hebben, dan hoeft dat niet. Dan brengen we nog steeds een advies uit, maar dan zonder hoorzitting. Uiteraard is er een dossier. Dat dossier krijgt iedereen. Wij krijgen dat op IBAPS. Heel fijn. Gemeentes die werken met papier. En dit gaat gewoon keurig via de computer. Makkelijk. En dan, als de hoorzitting voorbij is, dan gaan wij beraden wat ons advies zal zijn. En dat advies, dat kan luiden van bezwaren zijn ongegrond. We doen er niks mee. Of dat we zeggen, nou, de bezwaren zijn gegrond. En wij vinden zelfs dat het eerste besluit wat tegen die persoon bezwaar tegen heeft gemaakt, dat die moet worden herroepen en dat er een compleet nieuw besluit moet worden genomen. En binnen die uiterste heb je nog een aantal gradaties, maar dat is meestal zoals het loopt. je ziet dan soms, en dat was in het verleden bij Bokstel ook het geval, wij brengen advies uit, maar dat advies is een advies aan het college. Dus niet het besluit. Dat zeggen we ook altijd op de hoorzitting. Je krijgt van ons het advies apart toegestuurd. Mensen krijgen dat als eerste. Dat is dan nog niet het besluit, maar dan kunnen ze zien dat wat wij hebben geadviseerd. En daarna is het aan de college om een besluit op bezwaar te doen. Naar aanleiding van dat advies. Ze kunnen het volgen, ze kunnen het niet volgen. Hoe doet u? Ja? Ja, het is vaker ongegrond dan echt gegrond. Wat je vaak wel ziet, en daar is de hele bezwaarschriftencommissie voor bedoeld, dat er bepaalde punten zijn waarvan wij tegen het college zeggen, nou, besteed daar nog even wat aandacht aan. Beslissing is op zich prima, maar motiveer een aantal punten. En daar is zo'n hoorzitting natuurlijk ook precies voor bedoeld, hè, zo'n bezwaarschrift, om dat soort punten eruit te filteren.
De verhouding dat het bestuur zo gaan een beslissing naast zich neerlegt en wel nou, doorvoert, accepteert?
Dat gebeurt niet zo vaak. Wat de verhouding is, weet ik niet precies. Maar omdat, kijk, het punt is dat op het moment dat gebeurt, dan zijn mensen natuurlijk vrij snel geneigd om alsnog beroep aan te tekenen. En dan kom je bij de rechtbank en dat wordt wel een ander verhaal. En een rechtbank die zal zeggen van ja, moeten ze ook bekijken. Hoe verre is nou, heeft de gemeente nou duidelijk kunnen maken waarom ze dat advies van hun eigen adviescommissie, want zo moet je het zien, toch niet mee hoeven te volgen. Hoe hebben ze dat gemotiveerd? Zat die commissie daarnaast het kan? Of wil het college goed vasthouden aan hun standpunt? En dat, maar dat komt niet zo heel vaak voor, ook niet hier, maar ook niet bij andere gemeenten. Zijn er wel vragen, hoop ik.
Ja, dank u wel. Ik ben eigenlijk benieuwd naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Ziet u, krijgt u meer werk doordat mensen mondiger zijn geworden? Of kunt u daar iets over zeggen?
Niet per se meer werk, maar je merkt wel dat het steeds ingewikkelder begint te worden. Ook voor de mensen zelf. En ook voor ons. Omdat het omgevingsrecht is natuurlijk. 20 jaar geleden was het vrij. Nou ja, makkelijk wil ik niet zeggen. Maar daarna is het helemaal uit. Omgevingswet om het weer allemaal bij elkaar te krijgen. Maar er spelen zoveel. Ja, factoren, wetten, regels, besluiten, noem maar op mee. Dat het voor een burger bijna niet te volgen is wat er gebeurt.
Stel hem zomaar, als iedereen dat hoort.
Mm-hmm. Dan zou ik graag het woord geven, Pascal, als jij al van die zaken...
Ja, dankjewel. Hebben jullie naast, als bezwaarschriftencommissie hanteren, naast gewoon de wettelijke kaders voor jezelf nog bepaalde andere kaders waaraan je toetst. En daaraan gekoppeld eigenlijk de vraag, in hoeverre hoe ver gaat jullie inhoudelijke toets? En komt het wel eens ooit voor dat jullie als bezwaarschriftcommissie bijvoorbeeld zelf behoefte hebben aan ruggespraak met mensen buiten de commissie om jullie kennis te verrijken?
Als het goed is, onze praktijk dagelijks zijn we hier ook gewoon mee bezig. Dus natuurlijk zijn er wel eens lastige punten en dan kun je altijd met elkaar even overleggen. Het punt is bij een adviescommissie, we kennen natuurlijk het wettelijk kader, we kennen het wat er omheen zit, maar het is aan de andere kant, het is ook weer geen rechtbank. En de hele bedoeling ooit, houden wij nog erg aan vast, is dat je, waarom hou je een bezwaarschriftencommissie? Om beide partijen de gelegenheid te bieden om iets te verbeteren. Hè? Naar ieders tevredenheid. Dat lukt natuurlijk lang niet altijd. Lang niet altijd wil ik niet zeggen. Maar het lukt niet altijd. En dat is wel iets waarvan wij dus ook bijvoorbeeld op een hoorzitting zeggen. Van nou, als dit nou het probleem is, kunnen jullie dit doen? Of kunnen we niet even 2 weken wachten? Of gaan jullie nog eens een keer met elkaar in gesprek? Hè? Maar in principe gaan wij niet buiten die wettelijke kaders. Want dat zou ook een heel raar advies worden. Maar het is meer dat je zegt van nou, Je voelt vaak best wel waar het probleem zit. En dat is lang niet altijd het juridische probleem. Ja. Ja, dat is de meerwaarde van de hele commissie. Ja. Ja, volgens mij niet.
Ik merk bij de, doet hij het zeker. Bij de maatschappelijke commissie dat we in de laatste periode de menselijke maat naast het rechtskader, dat we dat gaan meewegen. Dat is natuurlijk iets wat we maatschappelijk zien, dat de menselijke maat, dat een beetje als deken ook over de rechtspraak heen komt. Nou, de Centrale Raad van Beroep, de rechtbanken, die geven dat ook aan. En we moeten daar ook een beetje als bezwaarcommissie daar ook een beetje rekening mee houden. Dus gelukkig wordt er al heel veel voor ons afgevangen. En toch gaan we dan als commissie ook samen kijken van dit is het wettelijk kader, maar wat kunnen we nog met die menselijke maat? Dus dat is een stukje aanvulling op het wettelijk kader. En dat is bij de commissie Algemene Zaken een stuk moeilijker.
Nou, maar toch proberen we het af en toe. Want ik had laatst inderdaad een agrariër op de hoorzitting die vooral liet blijken dat hij zich zorgen maakte over de toekomst. En waarbij eigenlijk op zich de omgevingsdienst wel kon uitleggen waarom het besluit juridisch klopte. Maar je hoorde gewoon dat er ook nog zorgen waren over wat nu verder en wat betekent dit allemaal voor mijn bedrijf en de toekomst daarvan. Dus dan probeer ik ook daarover het gesprek met elkaar aan te gaan. Ondanks dat het juridisch misschien niet helemaal nodig is. Maar dan toch inderdaad gewoon ook daar de hoorzitting voor te benutten. Om daar aandacht aan te besteden. En dan merk je soms dat de vertegenwoordiger van het college toch wel zich met name beperkt tot juridische inhoud. Maar dan probeert toch ook een zijstapje te maken naar die onderwerpen. Omdat iemand dat gewoon bezighoudt en daar ook graag aandacht voor wil.
Ja, nou doet hij het.
Ja, zeker. Wat je wel merkt is dat natuurlijk, dat is wel een trend, dat mensen natuurlijk minder snel zaken accepteren. Ik heb niet het idee dat ze naartoe komen en zeggen, nou, even goed luisteren naar die commissie en naar dat advies en kijken hoe we daar ook ons voordeel mee kunnen halen. Dat is niet zo, maar ja, minister Jonge zegt tegen alles bouwvergunning wordt bezwaar gemaakt. Dat is lang niet zo, maar wat je wel merkt is dat mensen toch heel snel, sneller dat wel dan vroeger en ook intenser, niet accepteren wat in een omgeving gebeurt. En dat is wel, of je dan zo is dat je tegen iedere ontwikkeling bezwaar maakt. Maar ja, het is nog steeds een NIMBY gedrag. Hè? Van iedereen is, nou, het speelt hier niet, maar iedereen is voor duurzame energie. Maar als er een windturbine in jouw achtertuin komt te staan. Hè, dus de buurman die mag rustig uitbreiden, maar niet zo dat hij bij mij, want dat vind ik nou net wat te ver gaan. Dat hoor je wel heel veel, maar ja, het is, ik heb niet het idee dat mensen denken van nou, laten we eens even alle om zo goed mogelijk beslagen ten ijs naar een rechtbank te gaan. Nou ja, vooral ook om wat ook in de zaal door de collega's werd gezegd, omdat je vooral merkt, en dat zijn dan vaak, kijk, je hebt enerzijds professionele partijen, de advocaten, de bijstandsverlening, die hoef je niks uit te leggen. Maar mensen die komen en uit zichzelf een bezwaar formuleren en daarover het woord voeren, dan merk je vaak dat er gewoon wat anders speelt. En dan is de kunst om dat er echt uit te halen, behalve dan dat je het over de juridische boeg gooit, terwijl dat bij een advocaat, ja, gaat het natuurlijk wat makkelijker, want die komt alleen maar daarmee. En dan krijg je ook niet echt het achterliggende verhaal te horen. Tenzij je goed doorvraagt en het lukt me. Ja, dat weet je niet. Wat je wel weet is dat hij of zij veel beter weet wat hij wel moet zeggen en wat hij moet weglaten, enzovoort, enzovoort. Terwijl degene die gewoon oprecht bezwaar maakt, die lucht zijn of haar hart. En dan kun je dan wel meer ontdekken van, hey, dit speelt er. Dat is misschien wel net zo belangrijk.
Erik, ik kijk even met een schuin oog naar de tijd, want het loopt wat uit. Maar als iedereen dat goed vindt, want ik merk dat het nogal wat vragen teweeg brengt, dan loopt wat uit in de tijd. Gaat af van de pauze. Ja?
Ja, dank. Waar ik even benieuwd naar ben, is op het moment dat jullie advies hebben uitgebracht. Dus straks ging het even over een stukje interactie tussen ambtelijke organisatie, college en de adviesraad Sociaal Domein. Vindt er een dergelijke interactie ook nog plaats, bijvoorbeeld als jullie advies hebben gegeven, maar dat het college of de ambtelijke organisatie nog iets bij jullie toetst om jullie advies daarin echt opvolging te kunnen geven?
Nee, dat houden we. Er is ook nooit om gevraagd, maar wij zeggen iedere keer, wij zijn een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, dus of je het nou, je moet iedere schijn, moet je in feite wel zien te vermijden. Dus wij hebben nooit contact met het college en met de ambtenaren van de ondersteunende secretariaat, zeg maar wel natuurlijk, maar niet met alle de andere ambtenaren.
Dus jullie adviezen zijn altijd glashelder en daar kan het college zo mee uit de voeten?
Ja, dat hoop ik. En zo stellen we ze in ieder geval wel op. En ja, er staat altijd een conclusie onder. Dus.
En tot slot, jullie worden ook geïnformeerd over de beslissing die op die na aanleiding van het advies en dus op bezwaar wordt genomen. Mm-hmm. Zie je dan dat bezwaarmakers die niet in het gelijk worden gesteld, dan alsnog een poging doen, bijvoorbeeld via het secretariaat van de bezwaarschriftcommissie, om daar nog een toch nog een weg in te vinden?
Nee, dat zien we niet. Kijk, het kan natuurlijk altijd, hè, want nogmaals, het is iemand maakt bezwaar tegen een besluit, de commissie adviseert, en dan is het nog natuurlijk aan het college of de ambtenaar om te kijken, nou, wij willen misschien toch nog dit doen, of wij willen, ja, dat kan, maar dat zien wij niet. Dat zien we ook niet terugkomen in die besluiten. Nee.
het besluit dat het college uiteindelijk geeft en zij leggen een advies van jullie naast zich neer, moeten zij dat op dat moment beargumenteren of gebeurt dat als bij de rechtbank normaal
ze
gesproken?
Ze moeten het op dat moment beargumenteren en dan is het ook aan degene die het ongelijk gesteld is dan om te kijken van nou wat ga ik doen? Ga ik naar een rechtbank toe omdat ik het advies van de commissie beter vind en ik dat ga ik door een rechter wel laten toetsen. Maar op het moment dat je een besluit neemt op het bezwaar en je legt advies van de commissie naast je neer, dan zul je moeten aangeven, nou we zijn het om die en die redenen niet mee eens en wij doen het zo en zo. Ja.
Duidelijk.
Jullie adviseren over het algemeen over individuele gevallen. En als ik net de onderwerpen zag van de maatschappelijke kamer, dan zie ik veel raakvlakken eigenlijk met adviesraad sociaal domein met hun onderwerpen. Mm-hmm. Maar die, ik kan me zo voorstellen dat jullie ook uit die algemene of die individuele adviezen ook collectieve adviezen zouden kunnen destilleren die je bijvoorbeeld met zo'n adviesraad zou kunnen delen om het aantal bezwaren misschien te verminderen vooraf. De vraag is eigenlijk, hebben jullie ooit contact met hen?
Nee, en ik denk die adviezen die wij maken, die zitten op een gegeven moment in het dossier en ja... Die zijn dan niet helemaal openbaar en zeker niet in de maatschappelijke kamer. Hè? Want we hebben dus in de algemene kamer kan publiek bij zitten. Dat zie je ook wel regelmatig. Bij de maatschappelijke kamer, jeugdzaken, WMO, is het vaak ook besloten in verband met privacy. Dus dan wordt het al moeilijker om dat natuurlijk te delen. Omdat het gewoon over een persoon gaat. Die meestal niet in de meest luxueuze positie zit.
Nee, maar als jullie er op een gegeven moment de grootste gemene deler uit destilleren, zou ik me zo voor kunnen stellen dat je tegen de adviesraad zegt, neem dit mee in jullie advies. Dat zou problemen kunnen voorkomen.
Ja, ik weet niet of we daar echt een... Ik kijk ook even naar Pascal, ik moet er even over nadenken, want... Ja, ga je gang.
Ik ga er even over nadenken. Het is dan niet zo dat we contact opnemen met de adviesraad. Maar ik zat meer te denken van als we een bepaalde trend signaleren, dat we die dan als aanbeveling op zouden kunnen nemen in het jaarverslag. Dus dan ligt die toch, is die toch duidelijk en ligt die toch op tafel. Dat wordt ook gedaan. Ja. Ja. Gaat hij dan naar de adviesraad?
Een advies aan de adviesraad Sociaal Domein om het jaarverslag te lezen, volgens mij. Ja, toch? Volgens mij wel, ja. Ik kijk even Mark aan, maar... Erik, ik denk dat jij verder mag met de presentatie. Dingen eruit te lichten.
In mijn laatste, die hebben we al gehad. Want het was deze.
Nou, wekt deze dia dan nog vragen op bij iemand of niet?
Luc Bormans, Balans. We hadden het over het ambtelijke jargon. Nou denk ik dat volgens mij ook het juridische jargon daar ook wel wat van kan. Doen jullie daar bewust ook naar de bewoners toe, zeg maar, op een wat makkelijkere manier, een begrijpelijke manier, zeg maar. Dat zal niet meevallen. Maar.
Dat klopt. Aan de andere kant zie je ook een trend in de rechtspraak, om het zeker in de omgevingsrechtszaken, om het wat duidelijker te maken. Dus waar gaat het over, wat is het probleem, enzovoort, enzovoort. Dat proberen wij ook te doen. Ik denk nog niet dat het helemaal B1 niveau is. Dat is namelijk best wel ingewikkeld om. Want je adviseert uiteindelijk een college. En ja, om dan iets. Ja, die zien ze ook. Ja, nee, maar daarom zeg ik ook, het is een beetje, want je adviseert het college. En dat. En tegelijkertijd zien de mensen het ook. Maar om het college weer op een niveau te dat de nuance verloren gaat, dat vinden wij heel moeilijk. Aan de andere kant kan ik wel zeggen dat wij op een hoorzitting. Zijn wij altijd wel heel erg, dat niet al dat pakjargon heen en weer geslingerd wordt. Want dat doen we niet.
Misschien een gekke vraag, maar kunnen jullie bezwaar maken, zeg maar, als het college jullie advies naast zich neerlegt?
Nee. Ja, en bovendien, ja, het is ons advies en dan is het, zodra het ondertekend is, het weg, ja. Is het zo? Ja, of het college. Ja, nou ja. Ja, mm-hmm. Nee.
Dankjewel, Erik. Ja. En dan wil ik de werkgroep, uitvoering, bestemmingsplan, buitengebied, Bokstel, oftewel de WIP, ik heb erop geoefend, iemand daarvan het woord geven. Had je ook een presentatie voorbereid? Of?
Ja, die zal hierachter zitten. Ja. Nou. Goedenavond, mijn naam is Stijn van Brunschot. Ik ben landschapsarchitect en plaatsvervangend voorzitter bij de WIP. Henk Bergmans is de voorzitter, maar die is vandaag afwezig. Met een aantal leden loodsen we jullie door de werkzaamheden van de WIP. Je ziet in heel klein de verordening uit 2008. Sindsdien is de WIP in het leven geroepen. Vooruitlopend op het bestemmingsplan wat in 2011 is vastgesteld. Niet helemaal volledig, inmiddels gaat het ook een stukje over S, wat er nu bij is gekomen. En wij komen in beginsel maandelijks bijeen. Dat is ook een openbare aangelegenheid. Een aankondiging vindt ook plaats via de publieke kanalen. Nou, ik ben als landschapsarchitect met een planologische achtergrond onderdeel van de WIP. En daarnaast bestaat het uit een samenstelling vanuit de agrarische. Een aantal agrariërs vanuit de ZLTO, de natuurwerkgroepen, Bokstel en Liemde. Vanuit cultuurhistorie een afgevaardigde van de heemkundekring. Ook het waterschap sluit incidenteel aan als het waterschap gerelateerde casussen betreft. Het secretariaat vanuit de gemeente natuurlijk. Ik mag me dan als extern deskundige noemen en de voorzitter. Nou, we hebben als taak, staat in die verordening ook, bij adviseren bij plannen in het buitengebied. Dat is ook zo opgenomen in een bestemmingsplan. Daar staat bij een aantal regels waarbij je in een soort grijs gebied komt of in een ja-mits. Daarin wordt vaak om een landschappelijk versterkingsplan gevraagd. En juist daarin de advies geven, dat is de taak van de WIP. Dat geldt dus met name plan in het buitengebied. Je ziet het bestemmingsplan, echt een groot bestemmingsplan voor de hele gemeente één plan, met uitzondering van S. En ook voor plannen die aan de Dommel en Smalwater, die daar een koppeling mee hebben. Je ziet dus dat bij een aantal artikelen in het bestemmingsplan is dat opgenomen. En de WIP beraadt zich dan op dat landschappelijk versterkingsplan en adviseert daarin. Naast dat er ook nog de mogelijkheid is voor ongevraagd advies. Dat komt zo één keer per jaar zo gemiddeld voor, denk ik. De waarde van de WIP, het is best wel bijzonder. Ik werk ook als ambtenaar bij de gemeente Tilburg. En daarin zijn we veel bezig geweest met de nieuwe omgevingswet. Dat je vanuit eigenlijk verschillende invalshoeken kijkt naar een ruimtelijke ordeningsopgave. Het is best wel bijzonder dat dat hier al zo'n 15 jaar... bestaat. Het wordt eigenlijk in dialoog met in eerste oogopslag tegenstrijdige belangen vanuit natuur of vanuit agrariërs of vanuit cultuurhistorie wordt eigenlijk een gezamenlijk advies veelal gegeven. En er werken echt vaak een constructief gesprek met daarin een ook overwegend positieve adviezen, maar vaak met een aanbeveling, een ja mits, een positief advies mits een aanpassing op deze en deze thema's. Ja, zoals ik zei, dat is eigenlijk wat de omgevingswet nu voor ogen heeft. Misschien nog met die sociale component of de genius loci of de mens component zou daar misschien nog aan toegevoegd kunnen worden. Een aantal voorbeelden om dat wat te verduidelijken. Het bestemmingsplanwijziging is een belangrijk thema. De zogenaamde categorie 2 of 3, waarbij een bestemming van X naar Y verandert.
waarbij men dus vraagt, dat is dus vastgelegd in dat bestemmingsplan, dat je dus een landschappelijk versterkingsplan maakt. Nou, en daarvan adviseren wij, dit is een voorbeeld waarbij ARK een agrarisch perceel omzet naar natuur. Daar wordt dus vanuit onze achtergrond aanbevelingen voor gevraagd. Wat kleiner zijn de omgevingsvergunningen. Dus dat is geen grotere ruimtelijke procedure. Maar sommige omgevingsvergunningen verlenen eigenlijk ook een landschappelijk inpassingsplan. Bijvoorbeeld als er een bed and breakfast wordt. Men wil die exploiteren of als nevenfunctie. Een soort verbreding van de bestaande bestemming. Ja, dan krijgen we dat soort ook landschappelijke inpassingsplannen. Ruimte voor ruimtewoning zien we ook vaak passeren, al dan niet in combinatie met het stoppen van agrarisch bedrijf. Ook daarvan wordt altijd een landschappelijke inpassing gevraagd. En soms specifieker voor monumenten of monumentale panden. Ja?
Hij doet het nu, ja, Rob Kuppens, fractie VVD. Zijn dit een aantal voorbeelden, ruimte voor ruimte woning, of betekent dit dat alle ruimte voor ruimte woningen altijd in de commissie komen?
Nou, ja, die komen allemaal in de commissie, want dat is allemaal een zogenaamde bestemmingsplanwijziging. Dus die mits in het buitengebied zijn, wat die ruimte voor ruimte woningen 90% van de tijd ook betreft. Dus die komen bij ons, maar dan... Ja, ik moet wel het hoepeltje voorbij de provincie en ambtelijk is al reeds genomen, maar juist over die landschapversterkingsplannen, daarin adviseert de WIP. Dan zitten er hier ook nog een aantal achter, sommigen zijn ook onlangs in de raad geweest of in procedure. De transformatie van kassen met daarbij ook nieuwe bouwvelden, ruimte voor ruimte woningen. Een landschapversterkingsplan bij een monument. Ook daarin zit men technisch aan de bijgebouwmeters, maar met een goed beargumenteerd plan kun je dus afwijken mits de landschappelijke versterking een bijdrage levert aan die ruimtelijke kwaliteit. Heel veel, of redelijk veel voorkomend, is ook het soort verbreding van de bestemming. Dus een woonbestemming waarbij men eigenlijk een kleine nevenactiviteit zoekt. Dus ofwel een bedrijf, een huis of zo'n bed and breakfast. En ook daarvan vragen we dan vanuit beleid om een landschapversterkingsplan. Nou, dit is in een vogelvlucht.
Dankjewel. Mirjam Bemelmans van PvdA GroenLinks. Zijn jullie ook betrokken bij de bezoekerseconomie die op te stellen?
Zijn we niet voor benaderd. Dus ik heb het document wel gelezen. En ja, daar zitten ook wel raakvlakken natuurlijk met dat buitengebied.
Ik ben wel een beetje verbaasd. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Nou, er is een... Ja, ik denk dat het een beleidstuk en daarna het juridisch borgen of het verankeren in een bestemmingsplan of in... dat zijn een soort stappen achter elkaar. Maar wat nu primair aan het toetsen is natuurlijk aan dat bestemmingsplan en het landschapversterkingsplan. En ja, of wij vanuit beleid... wat ik daarvan vind, doet er niet zo heel veel toe volgens mij. Maar ze zoeken wel de ruimte op. En je ziet wel in het buitengebied een soort transformatie in algemene zin. Dat de ruimtes gezocht worden voor andere functies. En dat daar recreatie bij komt. Dat zie je wel ook vanuit die visie. Ik zeg, wat ik daarvan vind, doet er volgens mij niet zoveel toe.
Ja, doet je het wel. Stefan Nijs, combinatie 95. Je vertelde net dat jullie bijeenkomsten openbaar zijn. En dat die via bepaalde kanalen aangekondigd worden. Ja, ik kan me niet herinneren ooit een aankondiging zien te hebben. Maar ik vraag me ook af in hoeverre ze openbaar zijn. Want wij hebben in Boxen natuurlijk recent een tender gehad voor zonnevelden. En volgens mij wilden ook niet alle deelnemers dat die informatie bekend worden. Dus hoe ga je daar dan mee om?
Nou, dat komt wel eens voor als de casus vraagt van nou, we moeten in beslotenheid dat doen. Dan gebeurt dat wel eens. Maar vanuit het Boxerskrantje of in het Brabant Centrum staat een korte agenda. Ik moet wel zeggen dat er in de 4 jaar dat ik erbij zit, zijn er ook wel wat wisselingen geweest. Bijvoorbeeld in die coronatijd. En het was heel tam met een aantal aanvragen. Maar toen is er ook wel zijn ook steken laten vallen met de aankondiging in het Brabant Centrum.
En vergaderen jullie dan hier?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
vaak in de oude raadzaal.
Ja. Hoeveel adviezen geven jullie zo uit per jaar? En hoeveel worden er dan overgenomen?
Ik denk zo'n 15, 20 adviezen. Dus ja, dat komt wel eens voor, dus in beginsel iedere maand. Maar dat die geannuleerd wordt of dat we naar een schriftelijke ronde gaan. Maar ja, dat varieert. Ik denk zo'n 20 verzoeken.
En worden die vaak overgenomen door het college?
Nee, ik moet zeggen dat we overwegend positief geadviseerd worden. Ik zeg ook omdat er, er zijn al een aantal hoepeltjes genomen, maar vaak met een aanbeveling in dat positief advies. Dus een jaar mits. Dus de landschappelijke inpassing is ook een soort zachte, juridische, wat moeilijkere instrument. En ja, daarin is het met juist aanbevelingen op het gebied van landschap of aanbevelingen op het gebied van cultuurhistorie of verbreden vanuit agrarische activiteiten, wordt er nog aanbevelingen gedaan.
Oké, Wiebe de Leijer van D66. Een commissie die ik vanavond eigenlijk mis, dat dacht dat die er ook zou zijn, is de Monumenten- en Welstandscommissie. Sorry? Oh, ja, nee, dat zou kunnen, maar goed. Bij deze commissie wat me opvalt, is dat jullie heel integraal advies geven. En dat is precies wat de Omgevingswet ook van een Monumenten- en Welstandscommissie eigenlijk vraagt. Is dat ook, jullie adviseren ook over monumenten. Ik weet niet of dat dan de Monumentencommissie dan ook aanschuift bijvoorbeeld.
Nou, het komt wel eens voor dat we de adviezen van zo'n commissie al krijgen, maar dat zijn wel eigenstandige commissies.
Ja, want het zou ook denkbaar zijn om niet alleen dit voor het buitengebied te doen, maar ook het binnengebied, zou ik me kunnen voorstellen.
Ja, wat, vanuit die nieuwe omgevingswet wordt er wel, vanuit die brede kijk, integraal, wordt eigenlijk meer gevraagd vanuit dan primair één discipline. Dus daarin is dit wel een goed voorbeeld, ja. En misschien voor de naam van die monumenten gaat het ook bijvoorbeeld over cultuurhistorisch akkercomplex. Dus er zijn ook landschappelijke monumenten of een monumentaal gebouw, maar in een context die een landgoed betreft. Of een, dus het is niet de bebouwde kom.
Je zei net dat er niet bij hoorde. Kun je nog even uitleggen waarom dat het is? Valt die onder een andere regio? Of?
Nou, vanuit het bestemmingsplan. Dus toen was S nog geen onderdeel van. Maar er zijn ook casussen die in S nu vragen om wel advies van de WUB. Dus die komen wel aan de orde.
Ja. Oké. Okay. Ja, nog één vraag. Ik heb net...
Oké,
dank je. En ik heb net een hele lijst mensen gezien, zeg maar, die erbij horen, deze allemaal. Ik mis eigenlijk een groep ondernemers. Dat zijn denk ik ook belanghebbenden, zeg maar, ook in dat buitengebied. Hoe denken jullie daarover?
Nou, in dat verlengde van wat mevrouw Beemans zegt, dat er met recreatie in ons buitengebied schuift daar wel wat meer naar op. Dus ja, ik kan me voorstellen dat er vanuit een expert op dat gebied nog aanvullingen komen vanuit soort ondernemers. Ja, ja. Agrarische ondernemers, dat is natuurlijk wel het gros van het buitengebied, hè. Er is ook wel eens een verdeeld advies en dan wordt er dus per delegatie van de WUB uitgelegd wat de beweegreden is. Maar ook die zijn heel schaars. Het is vaak een unaniem advies.
Eén bij jou ook.
Hij staat, ja, hij doet het weer. Niet gehinderd door enige vorm van kennis vooraf, een beetje een brutale vraag of een brutale gedachte. Als ik u hoor zeggen dat de WUB aan de beurt is nadat door alle juridische hoepeltjes is gesprongen, en het dan gaat om slechts de landschappelijke inpassing, als ik het zo samenvat. Voelt dit toch wel aan als een behoorlijk zware commissie als ik kijk wie er dan allemaal in zit. Dus ik vraag me af, u bent daar als extern deskundige in betrokken, wat uw rol is op deze commissie. En dan is het even zwart-wit gezegd, hebben we die commissie eigenlijk wel nodig?
Nou, misschien is de uitleg van die landschappelijke inpassing, wil ik niet bagatelliseren, maar het is een wat zachtere en wat meer te kneden en het is geen exacte vraagstuk. En daarin is het juist goed om vanuit verschillende invalshoeken daar een advies te krijgen. Het klopt dat er al behoorlijk wat processen intern in het gemeentehuis zijn doorlopen. Maar ja, juist die inpassing en het aanblik naar het landschap en ruimtelijke kwaliteit, dat zijn eigenlijk onderdelen die met de WUP een plek krijgen.
Dankjewel, Stijn. Dit was de laatste vraag voor nu. Ik wil dit onderdeel van de avond even afronden. 5 minuten pauze, zodat iedereen zijn plek kan vinden. En dan gaan we verder met het volgende onderdeel, de cultuurnota.